Gemeente, we willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 62 en daarvan het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op Hem, o volk en smart. Stort voor Hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. We noemen u Psalm 62, vers 5. De schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 15e hoofdstuk, de verzen 21 tot en met 39. Matteüs 15, te beginnen bij vers 21 tot en met 39, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Matteüs 16, Matteüs 15, te beginnen bij vers 21. En Jezus, vandaar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende, baden hem, zeggende, laat van haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeide, ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. En Jezus, van daar vertrekkende, kwam aan de zee van Galilea en klom op een berg en zat daar neder. En vele scharen zijn tot hem gekomen, hebben er bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen, en wierpen hen voor de voeten van Jezus, en hij genas dezelfde. Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende en de blinden ziende, en zij verheerlijkten de God Israëls. En Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende zeide, ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, omdat zij nu 3 dagen bij mij gebleven zijn en hebben niet wat zij eten zouden. En ik wil hen niet nuchter van mij laten, opdat ze op de weg niet bezwijken. En zijn discipelen zeiden tot hem, van waar zullen wij zoveel broden in de woestijn bekomen, dat wij zulke grote schare zouden verzadigen? En Jezus zeide tot hem, hoeveel broden hebt gij? Zij zeiden, 7 en weinige visjes. En hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde. En hij nam de 7 broden en de vissen. En als hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze zijn discipelen. En de discipelen gaven ze de scharen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij namen op het overschot der brokken 7 volle manden. En die daar gegeten hadden, waren 4000 mannen, zonder de vrouwen en kinderen. En de scharen van zich gelaten hebbende, ging in het schip en kwam in de landpalen van Magdala.
Zingen wij nu verder van Psalm 145, het 6e vers. Psalm 145, vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En wat er verder volgt in het 6e vers van Psalm 145.
Thank you.
Gemeente, met de hulp van de Heere wil ik deze middag voor u een preek lezen van dominee Golverdingen over zondag 7 van de Heidelberger. Daar lezen we samen in vraag 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Het antwoord, nee zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag 21. Wat is een waar geloof? Het antwoord, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdienste van Christus wil. Vraag 22. Wat is dan een christen nodig te geloven? Het antwoord, al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Vraag 23. Hoe luiden die artikelen? Het antwoord, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, en zoals u dat zojuist is voorgelezen. Zingen we nu samen van Psalm 71, het 10e, 17e en 18e vers. Psalm 71, vers 10. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. En zal uw recht en heil ontvouwen. Schoon ik de reeks dier schatten kan tellen, nog bevatten. En vers 17 en 18, ondertussen wordt er gecollecteerd.
Thank you.
Gemeente, de Canaanese vrouw is ons allen wel bekend. In Tyrus en Sidon komt zij tot de Heere Jezus met de grote nood van haar kind, dat door de duivel is bezeten en wordt gepijnigd. Matthäus spreekt dan tekenend over de Canaanese vrouw. Ze behoort tot de oerbevolking van Palestina, tot de Canaanieten. En zie nu eens hoe het zaligmakend geloof in deze heidense vrouw schittert door het werk van de Heilige Geest. Ze spreekt de Heer Jezus niet aan, zoals men zou kunnen verwachten, met rabbi of meester. Maar ze spreekt hem aan met de namen uit het Oude Testament. Heere, gij zonen Davids. Ze heeft enige ware geloofskennis van Christus. Die heeft de Heilige Geest in haar gewerkt, door middel van de oude profetieën, die vanuit Israël ook bekend werden over de landsgrenzen en die in andere landstreken om Israël heen werden verteld. Toen ze in Tyrus en Sidon van zijn optreden hoorde, is ze het gaan belijden tussen God en haar hart. Hij is de zoon van David. Hij is de Messias, de beloofde der vaderen, de Christus. Met haar hele hart heeft ze de waarheid van het woord van God toegestemd. Maar behalve geloofskennis schittert in deze geschiedenis ook geloofsvertrouwen. Dat vertrouwen doet haar aanhouden, al schijnt ze alles tegen te hebben. Ja, de woorden van Christus zelf schijnen haar immers buiten te sluiten. Als hij zegt, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. In onvoorwaardelijk vertrouwen roept ze daarentegen, Heere, help mij. En als de Heere haar onwaardigheid en algehele ellende voorhoudt, door haar een hondeke te noemen, dan breekt dat geloofsvertrouwen baan in een heilige vrijmoedigheid. Dan zegt ze, ja, maar Heere, u laat toch ook voor de honden brokjes van de tafel op de aarde vallen? U biedt uzelf toch aan in uw woord. Tot u ben ik gekomen. U zult uw woord toch houden? U bent toch gekomen voor zondaren? U bent gekomen ook voor mij. Ja, ook voor mij. Over dit oprechte geloofgemeente handelt de zevende afdeling van onze catechismus, die ons nu bezighoudt. Het uitgangspunt voor de prediking is zondag 7 van de Heidelberger, die we met de hulp des Heren samen overdenken en die we samen zojuist hebben gelezen. Gemeente, deze zondagsafdeling spreekt over het zaligmakend geloof in Christus. We letten dan op drie gedachten. Ten eerste de inlijving door het geloof. In de tweede plaats het kenmerkende van het geloof. En in de derde plaats de belijdenis van het geloof. Dus het thema is het zaligmakend geloof in Christus. Allereerst letten we op de inlijving door het geloof. Want antwoord 20 zegt, alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Vervolgens letten we op het kenmerkende van het geloof, zoals dat in antwoord 21 wordt benoemd. Een stellig weten of kennis en ook een vast vertrouwen. Ten slotte in de derde plaats letten we op de belijdenis van het geloof die ons, zoals antwoord 22 zegt, wordt geleerd in een hoofdsom, namelijk in de 12 artikelen. In de eerste plaats de inlijving door het geloof. In de zesde zondagsafdeling werd onze aandacht gevraagd voor de rijkdom van het heilig evangelie. Daarin wordt de middelaar Gods en der mensen aan verloren kinderen van Adam bekendgemaakt als de weg, de waarheid en het leven. Dat is een uitermate vertroostende tijding voor een arme zondaar die aan het eind is gekomen met zichzelf. Hij is aan het einde van al zijn eigen oplossingen, zijn eigen werken en zijn eigen wegen. Maar die wetenschap alleen, hoe groot ook, als de weg om te ontkomen mag worden gezien, biedt zo'n ziel nog geen volkomen vertroosting. Allerlei vragen dienen zich immers aan. Wie ontvangen deze verlossing? Hoe ontvangen ze er deel aan? En mag ik erin delen? Daarom luidt vraag 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk ze in Adam verdoemd zijn geworden? De vraag verwijst naar de bekende leer van de algemene verzoening. Die leer is al vele honderden jaren oud. De Britse monnik Pelagius was de eerste die ze openlijk op de straten en pleinen van Rome heeft gepredikt, zo rond het jaar 400. Pelagius zei tegen de mensen dat de Heer Jezus voor iedereen gestorven was, dat hij de zaligheid voor ieder had verdiend. En nu hing het er maar van af dat de mens van zijn vrije wil gebruik maakte of hij die zaligheid zou aannemen of niet. U weet ook dat Augustinus de kerkvader is geweest die tegen Pelagius verschillende werken heeft geschreven. En tenslotte heeft bewerkstelligd dat Pelagius op een concilie als een ketter, als een dwaalleraar werd veroordeeld. Maar al is er dan een officiële veroordeling geweest in de vroegchristelijke kerk, dit Pelagianisme is blijven voortleven. Allereerst in de Rooms-Katholieke kerk. Het Rooms-Katholicisme berust op een verzwakte vorm van deze leer van Pelagius. Het schrijft de mens aanzienlijke vermogens toe om in eigen krachten de zaligheid te verwerven. Het heeft onvoldoende zicht op de verdorvenheid van de menselijke natuur. Het is gebaseerd op de gedachte dat de Heere Jezus en een zondaar samen kunnen werken om de zaligheid te verdienen. Maar we moeten niet alleen naar Rome kijken. Het Pelagianisme leeft voort, omdat het aansluiting vindt bij ons natuurlijk bestaan, bij het verlangen van het menselijk hart. Het is dan ook vandaag nog in alle mogelijke variaties aanwezig. Het is ook in Nederland springlevend. Vanaf vele kansels werd het gehoord. O ja, natuurlijk, Dort had gelijk. Natuurlijk, we zijn allen in Adam verdoemelijk. Maar in Dordrecht hebben ze één ding vergeten. We zijn ook allemaal in Christus uitverkoren. We zijn allen verzoend. En daarom is het heil algemeen. We zijn allen kinderen van de Vader. Wel nu, deze dwaling wordt door de Heidelberger afgewezen met het schriftuurlijke en besliste antwoord: nee, zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Alle mensen, de ontelbare miljoenen van alle eeuwen, zijn in Adam begrepen, het hoofd van het werkverbond. Maar ze zijn niet allen begrepen in Christus, het hoofd van het genadeverbond. De Heere Jezus heeft zijn bloed alleen vergoten, zegt de Bijbel, voor zijn schapen, voor zijn kinderen, voor zijn gemeente. De Heere werpt zijn dierbaar bloed niet als paarden voor de zwijnen. Het komt niet zomaar iedereen ten goede. Paulus zegt dat Christus niet te vergeefs heeft geleden. Zijn werk draagt vrucht. Maar als de Heere nu voor alle mensen gestorven zou zijn, zoals de algemene verzoening wil, dan is hij te vergeefs gestorven voor degenen die niet zalig worden. Zij missen immers en de kracht en de vrucht van het christelijk geloof. Nee, de algemene verzoening is een dwaalleer. De verzoening is persoonlijk. Ze is particulier. Christus is voor zijn kinderen gestorven. O zeker. De voldoening van de Heere Jezus aan het vloekhout is ten enenmale volkomen en genoegzaam om de hele wereld zalig te maken. Maar krachtens Gods genadige verkiezing ondervinden alleen de gelovigen de kracht van zijn lijden en sterven. Daarom staat hier dat alleen diegenen zalig worden die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Er staat zo treffend, degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Dat is een leidende vorm, gemeente. Hierbij doen wij niets. Wij lijven onszelf Christus niet in. Dat is de dwaling van zoveel mensen die ten diepste het geloof zien als een activiteit die de mens vanuit zichzelf zou kunnen voortbrengen. Dan meent men dat wij door onze activiteit, door ons geloven, door onze werkzaamheden, Jezus Christus aan ons kunnen verbinden. Je hoort het in allerlei gesprekken terug. Je leest het in allerlei folders. Je vindt het in allerlei boeken. Maar hier staat het zoals het Bijbels is. Degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Het ingelijfd worden in Christus is Gods werk. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave, Efeze 2. De eerste genade van het geloof wordt ontvangen in de wedergeboorte. Als we Christus worden ingelijfd. Met die nieuwgeboren kinderen in het Koninkrijk van God is het precies eender als met een pasgeboren baby. Ieder oude paar hier weet dat als ze een kleine ontvangen, de ogen van zo'n kleine nog moeten leren zien. Die ogen moeten nog leren om te onderscheiden. Dat vraagt een groeiproces. Dat vraagt een oefenproces. Zo is het ook met het leven der genade. De Heilige Geest gaat dat ingeplante geloof oefenen. Zo leert een beginnende gelovige licht en duisternis te onderscheiden. Zo leert hij wat het inhoudt, dat de droefheid naar God een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Zo leert hij voor de Heere zijn ongerechtigheid bekennen. Dat zijn ook daden van het geloof dat geoefend wordt. Maar deze mensen waarin het geloof zich oefent door de leiding van de Heilige Geest, kunnen niet uit hun gemis leven. En ze kunnen ook niet bij hun gemis blijven. Dat gemis knaagt in hun ziel. Ze zijn God kwijt en ze moeten met Hem verzoend worden. Dat doortrekt hun leven. Wat doet de Heilige Geest nu? Hij gaat dat geloof nog meer oefenen. Hij gaat de ogen van het geloof richten op het voorwerp ervan, Jezus Christus en die gekruisigd. Dat doet hij door onze ziel af te snijden van het leunen en steunen op alles wat geen God en Christus is. Daarom krijgt niemand enige rust in zijn ziel, voor hij mag weten dat Christus gerechtigheid de zijne is. Ja, er zijn wel vertroostingen en bemoedigingen. Er zijn momenten van blijdschap en vreugde in de Heere. De Heere laat zich niet geheel onbetuigd. Hij laat bij ogenblikken het licht van de zon der gerechtigheid in hun ziel vallen. Maar rust vinden ze niet in die werkzaamheden. De rust ligt buiten ons, die ligt in Hem, de grote rust aanbrengen. Daar moeten we het oog op slaan. Daar moeten we worden heen geleid door de Heilige Geest. Nu, dit alles verwoordt de Heidelberger in een korte zin. Alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. De rechtvaardigheid van Christus. De heiligheid van Christus. De wijsheid van Christus. De verlossende kracht van Christus. Hoe weet ik dat ik het zaligmakend geloof heb ontvangen? Gemeente, dan moeten we ons afvragen of we iets kennen van de aannemende aard van het zaligmakende geloof. Het zaligmakende geloof is niet een kwestie van pak het maar en grijp het maar. Het is een geloof waarin Jezus Christus door de Heilige Geest in onze lege handen wordt gelegd en wij hem door het geloof mogen aannemen. Dat vinden we beschreven in het eerste hoofdstuk van Johannes. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Daar ligt het kardinale punt. Geloven we in zijn naam, hebben we hem en zijn weldaden ook mogen aannemen? Kom, onderzoek dan uw hart en vraag uzelf af of u daar een vreemdeling van bent of niet. Want allen die de Heere vrezen, die zullen ja moeten zeggen op deze vragen. Hebt u niet in zijn naam mogen geloven? Toen u in de benauwdheid en de vrees voor de dood met de angst voor de hel vluchten moest naar die man die in het evangelie u getekend werd als een schuilplaats tegen de vloed? Hebt u niet in zijn naam mogen geloven toen een niet te verklaren liefde tot God uw bekommerde ziel doortrok en u zingen mocht: God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hebt u niet in zijn naam mogen geloven, toen u door de tralies van het woord heen Christus zag blinken en hem en zijn gerechtigheid ging begeren? Hebt u niet in zijn naam mogen geloven, toen u als een goddeloze en veroordeelde in uzelf uw handen smekend mocht uitstrekken naar deze gezegende Immanuel? Hebt u niet in zijn naam mogen geloven, telkens opnieuw, als u als een albederver in uzelf tot hem de toevlucht nam en smeekte om zijn reinigende en heiligende genade? Hebt u niet in zijn naam mogen geloven, toen u zichzelf aan die gezegende Heere Jezus mocht opdragen en overgeven? Kom, schep dan moed, aangevochten zielen, en zeg met David: de Heere zal het voor mij voleinden. We gaan naar onze tweede gedachte, het kenmerkende van het geloof. Gemeente, het is opvallend dat in zondag 7 tot 3 keer toe wordt gesproken over een waar geloof. Dat staat in antwoord 20, in vraag 21 en het wordt nog een keer herhaald in antwoord 21. Het gaat om een waar geloof. Er zijn ook menselijke uitingen die niet kunnen worden aangemerkt als een oprecht geloof. Er moet, zegt onze catechismus, onderscheiden worden. Dan komen we bij de bekende onderscheiding die iedereen in zijn jeugdjaren op de catechisatie heeft geleerd. De eerste is, er is een niet oprecht geloof dat we een historisch geloof noemen. Dat historische geloof heeft geen uitgangen van het hart. Dat stemt de waarheid van het woord toe. Ach, het is wel waar dat het enige betekenis heeft en ons voor dwalingen behoedt. Maar het is een dood geloof. Ik hoorde eenmaal dat een Engelsman uit mijn kennissenkring het historisch geloof omschreef als a confession without possession, een belijdenis zonder bezit. En dat is het precies. Het historisch geloof is een belijdenis zonder bezit. Gemeente, wat is het aangrijpend om een dode belijder te zijn. Een dode belijder brengt geen vruchten voort, zegt Jacobus in zijn brief. Het historisch geloof is even dood als de zolen van de schoenen die u aan hebt. Het is even dood als het hout van de kerkbank waar u op zit. Het is even dood als de plavuizen in het gangpad en als de stenen in de straat. Want het verenigt niet met Christus Jezus. Het heeft geen warmte. Er zit geen leven in. Het is zo dood als het maar zijn kan. Een waar geloof. Een waar geloof is ook het tijdgeloof niet. Het onderscheidt zich van het historisch geloof daarin dat het Gods woord met enig uiterlijk genoegen ontvangt. Matthäus spreekt in de gelijkenis van de zaaier over een met vreugde ontvangen van het woord. Dat wijst erop dat bij een tijdgeloof het gevoelselement heel duidelijk aanwezig is. Dat gevoel staat bij het tijdgeloof centraal. Er kan soms een bewogen bidden zijn, waar anderen van onder de indruk raken. Er kan soms een spreken zijn over de heilsorde, zodat menig kind van God verwonderd opkijkt. De weldaden van Christus worden wel begeerd, maar de liefde tot de persoon van de Heere Jezus ontbreekt. De vergeving wordt wel begeerd, maar de zaligmaker zelf als persoon niet. Het tijdgeloof kan inderdaad getypeerd worden met dit woord: een hemelzoeker, maar geen Godzoeker. Het tijdgeloof verenigt de ziel evenmin met Christus, omdat de ware droefheid naar God wordt gemist. Het tijdgeloof neemt Christus aan zonder dat hij geschonken is. Kom, onderzoek uw hart of u de uitgangen van de ziel naar Christus kent, die de tijdgelovige mist. De tijdgelovige ziet groot op de zegeningen die de Heere Jezus verworven heeft. Maar hij komt nooit waar Petrus kwam: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Gemeente, je zou het tijdgeloof kunnen vergelijken met een bos droogbloemen. De kleuren schijnen echt. En er is ook wat geur te bespeuren. Soms zit er nog wel wat beweging in. Als er een ventilator in de vensterbank staat te draaien, dan bewegen de blaadjes een klein beetje op de luchtstroom. Maar ze zijn dood. De frisheid van het leven ontbreekt. Er is geen wortel. Na anderhalf jaar beginnen ze uit te vallen. Het ene blaadje na het andere. Er zit geen leven in. Het leek veel, maar de bladeren en de bloemen vallen uit. Het is maar voor een tijd. Zo is het met het tijdgeloof. Laten wij ons hart eraan onderzoeken of het ons om de zegeningen van de Heere of om de Heere zelf te doen is. Over het wondergeloof hoef ik niet zoveel te zeggen. Het is een sterke vaststelling bij onszelf dat er door middel van ons of aan ons een wonder zal gebeuren. Gemeente, er gebeuren wonderen. Ook in de kring van onze gemeente gebeuren tot op de dag van vandaag genezingswonderen, om maar iets te noemen. Maar het is niet onze opdracht om dat met grote koppen in de krant te zetten en op een sensationele manier te presenteren, zoals dat in Pinksterkringen gebeurt. Maar al zou zich aan u een genezingswonder voltrekken, wat zou het u baten als u geen deel hebt aan de Heere Jezus? Wat zou het ons baten als we Christus niet hebben liefgekregen? Wat zou het ons baten als Immanuel voor ons niet begeerlijk is geworden en de gerechtigheid van de Heere Jezus ons niet geschonken is? Want die Christus niet zijn ingelijfd, kunnen zijn weldaden ook niet aannemen. Daarom zal elke heilbegerige zich altijd weer nauw onderzoeken. Bij het oprechte werk Gods hoef je niet aan te dringen op zelfonderzoek, gemeente. Die mensen worden door de Heere oprecht gemaakt. Ze zeggen zo vaak: Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Ze gaan met de vragen van hun hart steeds tot God. Ze stellen zich met de catechismus ook de vraag: wat is een waar geloof? En het antwoord luidt: een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Dat is het heldere antwoord van onze catechismus. Let wel, De Heidelberger spreekt hier niet over een bijzonder hoge trap in het geloof. Het gaat hier heel eenvoudig over de aard, de natuur, het wezen van het ware geloof. Wie mist wat er in antwoord 21 staat, mist alles. Die mist het zaligmakend geloof. Wat hier in antwoord 21 staat, gemeente, is nodig voor u en voor mij om tot zaligheid te komen. Er is uiteraard een nauwe samenhang met de vorige vraag. Daar werd gesproken over het geloof waardoor wij Christus worden ingelijfd. En hier wordt gesproken over de aard van dat ware geloof. Daarmee is de zaligheid immers verbonden. De genade van het geloof ontvangen we in de wedergeboorte. Maar de blijdschap, de troost, de vrede van het geloof zijn verbonden aan de geloofsoefeningen. Die oefeningen ontvangen al Gods kinderen. Alleen niet ieder ontvangt ze in dezelfde mate. Ze zijn ook niet bij iedereen even helder en sterk. Er zijn er velen onder Gods volk die wel de genade van het geloof hebben ontvangen, maar in de daden van hun geloof is heel veel gebrek en soms zeer grote zwakheid. Daardoor kunnen ze dikwijls niet bezien dat er een werk des Heren in hun hart is. En toch hebben ze de genade van het geloof ontvangen. Toch behoort tot de genade van het geloof wat het antwoord van de catechismus zegt, namelijk dat er een stellig weten mag zijn, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Dat is dus het eerste kenmerk van het ware geloof. Gemeente, als de Heilige Geest in ons leven komt, gebeurt er wat met ons verstand. Dan wordt ons verstand verlicht. Bekering gaat niet buiten uw verstand om. Wie dat denkt, vergist zich. God vernielt ook het verstandelijk inzicht. Ons verstand is van nature verdorven. En in de bekering wordt het verstand verlicht. En dat merken we. Dan geeft de Heilige Geest in ons hart namelijk getuigenis dat het woord van God de waarheid is. Dan gaan we de Bijbel lezen, we gaan het woord horen, we gaan de prediking horen zoals we nooit tevoren hebben gelezen en gehoord. Er valt licht op het woord. De Heilige Geest verlicht ons verstand. Dat geeft ook een betrekking op het woord, die er van tevoren niet was. Ik zeg wel eens tegen jonge mensen op catechisatie, je moet eerbiedig met je Bijbel omgaan, want dat is het woord van God. Het is niet een gewoon boek dat je op kunt pakken en ergens neer kunt gooien. Het is het woord van God. Gemeente, dat leren we in de waarachtige bekering. We gaan het woord van de Heere waarderen zoals het werkelijk is. We gaan het met ons hart biddend onderzoeken. Zo'n gelovige hoort de stem van God in het woord. Hij houdt het hele woord voor waarachtig. De wet met zijn vloeken en zijn oordelen. De wet die zijn schuld en verdoemenis aanwijst. Maar hij houdt ook het evangelie voor waarachtig, waarin op Gods tijd de weg der verzoening voor de ziel ontsloten wordt. Gemeente, al is nu de oefening van het geloof om tot Christus uit te gaan nog zwak, iedere gelovige kent een innerlijke zielendrang om te verzegelen dat God de waarachtige is. Anders gezegd, dat zijn woord de waarheid is. Zulke mensen komen met de waarachtigheid van het woord voor Gods aangezicht. Ze zeggen in de binnenkamer, Heere, het staat toch in uw woord. In het gelovig gebed houdt de mens niets anders over, gemeente. Hoe zou ik tot de Heere kunnen en durven naderen met mijn ongerechtigheid en mijn vuilheid, die voortdurend door al mijn dagelijkse verrichtingen mijn doen en laten heen sijpelt. Hoe zou ik kunnen naderen voor de heilige God met het mijne? Dat kan niet. Ik kan niet bestaan voor God, zegt Psalm 130. Daarom nadert de oprecht gelovige voor Gods aangezicht met zijn eigen woord en bevestigt in het gebed dat het woord waarachtig is. Dan zegt zo'n ziel: Heere, het staat toch in uw woord? Hoe vaak zal dat in het beginnende geloofsleven niet gezegd worden? Heere, het staat toch in uw woord? Neigt uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David, Jesaja 55. Kom tot mij. We krijgen het woord van God lief, onuitsprekelijk lief. We gaan met Psalm 119 de Heere prijzen om zijn woord. We zeggen: de opening van uw woorden geeft licht, de slechten verstandig makende, vers 130. Ik kleef vast aan uw getuigenissen, o Heere. Beschaam mij niet, vers 31. De wet uws monds is mij beter dan duizenden van goud of zilver, vers 72. We zingen daarvan uit Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren, dat ik uw wet, die heilig is en goed, door uw gena bestendig zal bewaren. Psalm 119, vers 53. Het geloof, zeggen onze vaderen, is ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Gemeente, het ware geloof laat onze ziel vluchten naar en steunen op Christus. Dat ware geloof vervult de ziel met een zeker en vast vertrouwen, een innerlijke vrede en een onvoorwaardelijke overgave aan de Heere. Dan zingt zo'n ziel als een zwakke, schuldige, ellendige, rechteloze en onmachtige in zichzelf, door het dierbare geloof neer op het enige fundament van de zaligheid, Jezus Christus, en die gekruisigd. O, daar wordt de zaligheid in de Heere Jezus Christus geproefd en gesmaakt en begeerd. Daar wordt bij ogenblikken schuchter en later bij de voortgang van de geloofsoefeningen in sterkere mate het woordje mijn op de lippen genomen. Het geloof kan niet rusten, alvorens het mijn heeft gezegd, zoals dat in de psalmen zo dikwijls tot uitdrukking komt. Gezegend zij de Heere, mijn rotssteen, mijn burcht, mijn hoog vertrek en mijn bevrijder, voor mij, mijn schild en op wie ik mij betrouw. Als de ziel in dat hartelijke geloofsvertrouwen leeft, komt er ook een ogenblik dat Christus toegeëigend mag worden. Dat niet alleen voor anderen, zegt de catechismus, maar ook voor mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus. Kijk, hier tekent de catechismus het geloof in zijn volle ontplooiing. En nu is het natuurlijk altijd weer de vraag, kent een van verre staande ziel, een levend gemaakte, een wedergeborene, in het aanvankelijke leven der genade nu ook dit toestemmen en vertrouwen, dat de Heilige Geest door het evangelie in het hart werkt? Gemeente, daar moeten we altijd ja op blijven zeggen. Er zijn wel eens jongens die in de herfst mooie kastanjes zoeken, die gevallen zijn. En dan gaan ze naar hun tuin achter het huis en daar stoppen ze die kastanjes in de grond. Niet waar, jongens? U zult zien wat eruit komt volgend jaar. En ja, het volgend jaar komt er wat uit de grond. Dan komt er een heel klein kastanjeboompje waaraan 3 of 4 bladeren zitten. Meer niet. Het is maar een klein boompje. Het lijkt in de verste verte niet op die grote kastanjeboom waaronder je die kastanje opraapte. Maar aan de bladeren kun je al zien dat het een echte kastanje is. Die bladeren zijn precies eender getekend, als bij een grote boom. Zo is het ook bij Gods kinderen in het aanvankelijke leven der genade. Ook een ontdekte zondaar kent momenten waarin vertrouwen wordt geoefend. Want wie schuldenaar voor God wordt, wordt op een onverklaarbare wijze tot God aangetrokken. Als we dat nu niet kennen, laten we dan maar niet zeggen dat we genade bezitten. Als we aan onze schuld ontdekt worden, werkt de Heilige Geest namelijk een betrekking op God, een betrekking van liefde. Die kun je met geen logica verklaren, die kun je in geen schema onderbrengen, maar ze is er. Dan is er een veroordeeld mens die God toch niet missen kan, een veroordeeld mens die zichzelf moet aanklagen en die toch niet buiten de Here kan. Hij zegt wel 100 keer, o Here, u moet mij voorbij gaan, maar ik kan u niet missen. Wel nu, gemeente, dat is al het eerste bewijs dat er vertrouwen wordt geoefend, hoe pril ook. In de droefheid naar God ligt het vertrouwen van het geloof opgesloten. Er is helaas weinig schriftuurlijke kennis van deze zaken, waardoor veel zielen in verwarring komen. Maar in de droefheid naar God wordt al vertrouwen geoefend. Lees Psalm 130 thuis eens. Die 6e boetpsalm begint met een hartelijke verootmoediging en een zeer indringende schuldbelijdenis. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Hebt u er wel eens op gelet hoe de dichter van deze psalm de Heere aanspreekt? Hij spreekt hem aan met de naam van de God des verbonds. In die aanspraak, o Heere, midden in de schuldbelijdenis klinkt al vertrouwen door. Want als hij de Heere aanroept, betekent dat dat hij van alle mensen afziet. Als hij de Heere aanroept, uit de diepten roep ik tot u, o Heere, dan betekent het dat er niemand in deze wereld is die hem helpen kan. Hij stelt al roepende, al schuldbelijdende zijn vertrouwen op de Heere alleen. Daarom geldt voor het geloof van de kleinste in de genade dat deze 2 elementen aanwezig zijn. Een zekere en vaste kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. En een vast vertrouwen. Dat wordt bij ogenblikken beoefend. Dan vertrouwt de ziel zich onvoorwaardelijk aan de Heere toe. Dat brengt ons bij de laatste gedachte, de belijdenis van het geloof. De vraag is nu, waarop richt zich het ware geloof? Iemand zegt, op Christus. Dat is waar. Maar laten we nooit vergeten dat het Gods kinderen te doen wordt om de Christus der schriften. Er zijn vele verlossers gestald in deze wereld. Er zijn ook vele valse Christussen. Maar Gods oprechte kinderen gaat het om de Christus der schriften. De Heere maakt zich een schriftuurlijk volk. Zonder de kennis van de belofte van het evangelie is al ons spreken over de Heere Jezus een lege klank. Daarom volgt vraag 22. Wat is dan een christen nodig te geloven? En het antwoord luidt, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom, dat is een samenvatting, leren. Onze vaderen omschrijven het bijbels en juist, gemeente. Het geloof richt zich op al de beloften van God in het evangelie. Kom, bent u een vreemdeling van dat vertrouwen? Is de oefening van dit vertrouwen nog nooit in uw ziel geweest? Vraag dan de Heere of hij u dat wil leren. Of hij voor u, een arme zondaar, de rijkdom van de evangeliebelofte wil openvouwen en toepassen aan het hart. Dan wordt dat geloof in de belofte van het evangelie samengevat in de klassieke oude geloofsbelijdenis die de apostolische geloofsbelijdenis wordt genoemd. Die dateert zo ongeveer van het einde van de tweede eeuw en draagt haar naam omdat de inhoud overeenstemt met de leer die de apostelen in de vroegchristelijke kerk hebben geleerd. En gemeente, nu gaat het er maar om of wij iets kennen van dat ware geloof. Het gaat erom of wij onszelf in de Canaanese vrouw mogen herkennen. Hebben wij met haar geleerd om aan de troon der genade op zijn woord te pleiten? De hondekens eten ook van de brokjes die vallen van de tafel hunner heren. Zo'n hondeke ben ik, heren. Ik heb het niet verdiend, maar u laat zulke hondekens mee eten. Hier zien we het vertrouwen van het geloof dat niet beschaamd wordt. Het vertrouwen dat in alle ootmoed wordt geoefend en dat God in Christus niet kan loslaten. Dat vertrouwen is met een heilige vrijmoedigheid bezet en zegt, ja, maar heren, al ben ik dan zo'n hondeke, u ziet toch naar zulke hondekens om. Of zegt u, ik weet het wel, maar ik bezit het niet. En leeft u dan zomaar rustig door? Denk dan nog eens aan dat betekenisvolle woord dat Paulus aan de gemeente in Rome meegaf. Of veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? Romeinen 2 vers 4. Maar als we ons niet bekeren, waar zijn we dan mee bezig? Dan zegt Romeinen 2 dat we bezig zijn met schatten te vergaderen, namelijk de schatten van de toorn van God. Die bouwen we dan gedurende een heel leven lang op, om in ons sterven door die zelf opgebouwde schat van de toorn Gods voor eeuwig verpletterd te worden. Kom, moet dat dan uw einde zijn? Onbekeerde in ons midden. Kom, breek toch met uw zondig leven, met uw zondig overwegen. Breek toch met uw leven waarin u de Heere kunt missen. Vraag toch om genade. Vraag toch om de ontdekkende bediening van de wet. Zonder u toch af voor God. We reizen naar de grote eeuwigheid. Wie zal zeggen hoe dicht bij de dag en het uur is dat we voor God moeten verschijnen? We zijn hier nu met elkaar in deze dienst, maar we weten niet of we er volgende week weer zullen komen. Kom, neem deze dingen toch eens ter harte. Zalig worden is een werk van God. Maar de Heere heeft de middelen der genade mede besloten. Hoe groot is onze eigen verantwoordelijkheid als we wel de gereformeerde leer toestemmen, maar de weg van de middelen niet nauwgezet waarnemen. Wat zijn er velen onder ons die dat niet doen? U stemt wel overal mee in, maar zoekt God niet in de weg die hij ons in zijn woord voorhoudt. Aan de andere kant hoeft u nooit te denken dat er bij de Heere iets van uw zoeken in aanmerking zal komen. Nee, want als hij met zijn licht in uw leven komt, neemt hij alle verdienstelijkheid uit uw zoeken weg en wordt u voor God geopenbaard als een en al zonde en ongerechtigheid. Maar het is wel zijn bevel, zoek de Heere en leeft. Hij is het immers die u tot bekering roept. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hoe is het met u die niet ontkennen mag dat het evangelie voor u is opengegaan? U hebt naar Christus leren hongeren en dorsten. En de enige naam onder de hemel is dierbaar voor u geworden. U mag ook wel eens met groot verlangen uitzien naar zijn komst. U hebt de toevlucht mogen nemen tot deze Christus en dat mag u telkens weer doen. Maar toch ziet u nog zoveel zwakheid in uw geloofsleven, nietwaar? U ziet nog zoveel gebreken en er is nog zoveel twijfelmoedigheid. Oh, als u daarop gaat letten, dan ervaren we onze twijfelmoedigheid. We zien ons gebrek aan geloof en we krijgen onze zonde en onreinheid in het oog. We merken op dat het gruwelijke ongeloof dat God verdacht maakt nog zo tekeer kan gaan in ons leven. Maar met alles zien we dan toch eenzijdig. Want ieder die de Heere vreest zal toch mogen toegeven dat er ook nog wat anders is. Dan mag u toch zeggen dat ondanks al die zonden en tekortkomingen en dwars door alles heen, de hartelijke begeerte ligt om tot de volle oefening van het geloof te mogen komen. Ja, kinderen des Heeren, juist in deze begeerte die op de bodem van uw ziel ligt, mag u het bewijs zien dat de wortel van de zaak, de genade van het geloof, in u wordt gevonden. De Heere zal een zoekend, schuldbeleidend, vragend en bedelend volk nooit verstoten. Want de Heere is nabij, allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in de waarheid. Amen. Laten we samen eindigen met gebed. Heere, u bent de God die nabij is, allen die u aanroepen. O, geef dan dat oprechte gebed in ons hart. Wilt u dat geloof werken waarover we hebben gehoord? Dat ware, dat zaligmakende geloof, mag het geen hindernis zijn voor ons verstand dat het uw werk is. Maar mag het een bevrijdende boodschap zijn dat u het geloof werkt door de verkondiging van het evangelie. Dat het nu een gave van u is die u geeft om niet uit enkel genade. Als we dat geloof niet kennen, Heere, leer ons smeken en bedelen aan uw genadetroon. Om niet los te kunnen laten, tenzij u ons zegent met die geestelijke zegen. En als we dat geloof kennen, wilt u geven dat we het mogen beoefenen. In de oefeningen van het geloof om al die weldaden door het geloof te ontvangen. Wilt u ook in de rest van deze dag met ons gaan? Wilt u het zondige ook in deze dienst verzoenen? En wilt u ook uw knecht geven wat nodig is in deze avond? Gedenk de gemeente hier en ook thuis. En zie ons aan in genade om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot van Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreidt in smarten. Juicht, vromen, om uw lot. Verblijdt u steeds in God. Roemt, roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. Psalm 97, het zevende vers. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.